Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij een nieuwe AD Voetbal Podcast, de AD Voetbal Podcast van 17 januari. We gaan weer terugblikken op de eerste speelronde in de Eredivisie. Dat gaan we doen vandaag met Johan Inan en Mikkel Schauka. Voordat we gaan beginnen wil ik toch wel even nog beginnen met een historisch feitje van deze 17 januari waar jullie even stil van gaan worden. Ik vrees dat hier ook het hele land even stil van ligt. Dus mensen die in de auto zitten te luisteren, dat ze toch denken, god, het is toch fijn dat ik dat weet, dit feitje.
Even aan de kant zetten, die auto, mensen.
Precies, even aan de kant zetten. Heel goed dat je even waarschuwt, Johan. En vandaag, in 2009, wint de Romaanse voetbalelftal voor de eerste keer de Golf Cold Cup of Nations.
De Golf Cold Cup of Nations.
Dus dat is voetbaltoernooi, en dat is in Saudi-Arabië en zo. Normaal winnen die altijd, of Kuwait wint.
Okay.
Maar nu won Oman voor het eerst. Ik denk dat ook een nationale feestdag is in Oman. Wat denk
hebben
je?
Wij daar nog Nederlanders zitten? Misschien kunnen we even bellen. Even de sfeer.
In Oman?
Dat weet je vast, Mikkels.
Nou, daar zat Pim Verbeek, zat er ooit natuurlijk. Die won hem volgens mij ook, hè, die cup.
Ja, 2017. Kan dat, dat hij hem won toen? Of was dat 2009? Was dat dit jaar?
Ja, niet zo heel lang geleden. Hij is natuurlijk overleden inmiddels. Maar... En Erwin Koeman. Ja. Kan ik me herinneren.
Nou goed, in ieder geval, dat was het feitje van het voetbalfeitje van de dag. Ik denk dat veel mensen nu opgelucht adem kunnen halen en verder kunnen gaan met deze dag. Voordat we gaan beginnen aan de stellingen, zoals te doen gebruikelijk, de vier stellingen. Mikkels, normaal benoemen wij altijd het doelpunt van de week. Er worden vaak besproken wat mooie goals worden gemaakt. Die worden dan in allerlei rijtjes gemaakt. Ik wilde eigenlijk even naar de blunder. Welke was de grootste? Die van Maus, die van Bijlo, die van Haan of die van Koremans? Wat vond jij?
Dan denk ik dat Maus en... Nou ja, toch Koremans wel, ja. Haan en Maus was natuurlijk dom, hè? Die nemen te veel tijd. Maar Koremans had hem. En Uldrikis, ja. die heeft helemaal niet, die had helemaal niet wat er gebeurde. Die ziet die boven de doellijn rollen. En die zag hij ook niet heel snel reageren van, oh, misschien kan ik hem nog een tikje geven of zo. Die dacht, er zal iets gebeurd zijn. Hij zal wel zo een vrije trap nemen of zo. Ik weet het ook niet. Maar nee, dat was niet best. Vond de reactie van Frezen wel heel goed. Die zei dat het ook wel eens voorkomt dat dit ook bij het voetballen hoort en dat hij het veel erger vindt als spelers geen afspraken nakomen. Maar het was niet het weekend van de keeper.
Nee, zeker niet. Wat vond jij de ergste, Johan? Wat was voor jou de minste?
Ik had eerst alleen die van Xavier Maus gezien, van Heerenveen. En ik dacht, er zijn er weinig die daar aan kunnen tippen. Maar ik moet zeggen, die van Koremans, die is misschien nog wel erger. Dat doet me een beetje denken, was ook Sparta. Victor Cross.
Ja.
Een bal die... Waar je weinig fout kan doen, ook omdat hij hem al vast had. Maar dan glijdt hij uiteindelijk nog het doel in ook. Dus die was wel heel kolderiek, vond ik.
Zullen we gewoon lekker gaan praten aan de hand van de stellingen over het voetbalweekend dat achter ons ligt? Want er is genoeg te bespreken, lijkt mij. Dus ik heb weer vier stellingen voor jullie klaar liggen. En die gaan niet alleen over de top drie, maar die gaan verder dan dat. Denk maar vooral aan de eerste stelling, die gaat namelijk hierover.
De verhaal begint ja in de situatie, nemen we maar in de selectie op oder niet op. Want de club heeft ja meerdere keer met meerdere mensen darüber gepraten. Und we hebben verschillende meningen gehoord. Mensen hebben gezegd, nee, doe maar nee. En andere mensen hebben gezegd, ja, dat begrijpen we. Herakles is een familie. Und de familie neemt ook diesen man nog op.
De allereerste stelling van deze dag. Johan, ik ga hem als eerste bij jou neerleggen. Heracles had Rijvloed nooit mogen laten spelen dit weekend.
Eens. Omdat bij Heracles tijdens het perspraatje de indruk werd gewekt dat hij weer zou gaan trainen. Maar dat hij voorlopig niet in aanmerking kwam voor speelminuten. Ja, weet je, dan valt het wel heel rauw op de dak bij de supporters. Als die dan vervolgens meegaat naar NEC en dan ook nog even mag invallen. Laat staan voor de familie. Ik weet niet hoe de familie van het slachtoffer hierin staat. Maar ja, ik kan me zo voorstellen dat het allemaal nog veel te vers is om Rijvloed überhaupt in de selectie op te nemen en te laten spelen. En als je dat doet, ja, ik weet niet hoe jullie ernaar kijken, jongens. Maar misschien moet je dan ook wel even contact leggen met de familie en zeggen van, ja, weet je, wij overwegen dit en dit. En hoe kijken jullie hiernaar?
Mikkels, je hebt al veel meegemaakt in de journalistiek. Heb je ooit meegemaakt dat er een bus is opgewacht omdat een speler had gespeeld die de supporters niet wilden dat hij ging spelen?
Nee, niet om deze reden. Er zijn wel veel supporters kwaad geweest omdat er bepaalde spelers hebben gespeeld. Ik kan me herinneren, Bruins bij Feyenoord, dat er een soort brief kwam dat hij eruit moest naar het bestuur. Dat een van de eisen dat was, maar dit is wel een hele delicate kwestie. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er allemaal is gebeurd. Het is heel moeilijk om daar elke keer...
Maar dit had toch ieder normaal denkend mens kunnen bedenken dat dit nou niet heel handig is om iemand te laten spelen dit weekend?
Nou ja, vooral omdat de rechtszaak nog helemaal niet is gepland of zo. Hè? Dus er is ook nog verder officieel nog heel weinig duidelijk van wat er precies heeft, wat Vloed precies fout heeft gedaan. Hè? Die verhalen hoor je wel. Maar ja, we weten natuurlijk niet 100% zeker of dat waar is. En dan zou je toch denken, wacht daar nou even allemaal mee voordat je hem laat spelen. En ja, dit is wel een hele moeilijke kwestie natuurlijk. Blijkbaar is het ook voor Heracles... hebben die ook aan het sportieve deel gedacht. Is natuurlijk de beste speler die ze hebben, of een van de beste spelers. Maar misschien is dat een beetje te vroeg om daar aan te denken.
Nou, ik denk dat meespeelt. Dan wil je hem wat sneller in de selectie opnemen natuurlijk. Maar ook omdat, had Heracles nu achtste gestaan en was handhaving binnen handbereik, dan was het ook wat makkelijker geweest om hem buiten de selectie te houden. Maar dat is allemaal niet het geval. Ze hebben hem keihard nodig, maar ja, hoe wrang ook. Er zijn belangrijkere dingen en volgens mij moet je hier de vingers niet aan willen branden. Moet je zeggen van, weet je, voorlopig, zolang hij verdachte is, kan het niet zo zijn dat wij hem laten spelen waar aan de andere kant een hele familie loopt er al om de dood van een kind.
En wat mij dan nog het meest verbaasde, Johan, jij zegt dit. Nou, is er afgelopen week hebben we met Sjoerd erover gehad over hoe Heracles dit aangepakt heeft. Want het is vanaf november stil geweest rondom Rijvloed. En dat is logisch, dat is begrijpelijk dat je als club zegt, weet je wat, even uit de luw te houden, et cetera. Dat je iemand laat meetrainen, dat kan misschien dan nog. Hè? Omdat iemand ook gewoon het recht heeft om te werken of weet ik veel wat. Dat stamp ik ook nog. Dus je hebt een aantal... Maar hoe gaat dat dan op zo'n club? Ik bedoel, heeft Tim Gillissen dan gezegd, nou is goed, neem hem op. Heeft de directie gezegd, prima. Of...
Nee, het... er zijn heel veel dingen die nu in mij opkomen. Ook dat Heracles hiermee is eigenlijk altijd een beetje een voorbeeldclub geweest. Hè? We hebben al die jaren zelf de broek opgehouden. Talenten uit de eerste divisie weghalen. Opleiden, doorverkopen. Eigenlijk al jaren zonder degradatievrees. Doen heel goed, komen op de naam van het stadion toen na. Komen eigenlijk heel weinig negatief in het nieuws.
Ja, was die naam van het stadion ook slecht qua PR?
Ja, nou ja, goed. Ja. Dat was misschien de laatste keer dat die supporters daar voor het stadion stonden. Maar en wat ik ervan begreep is dat ze, voordat ze überhaupt overwogen of besloten om Rijvloed weer mee te laten trainen, hebben ze echt met advocaten, met verschillende instanties, met familieleden, hebben ze ook contact gehad. En zijn ze tot dat besluit gekomen. Dus dat is niet zo heel gek, denk ik. Weet je wel, als je heel lang onderzoek hebt gedaan, je hebt alle verhalen aangehoord, dan kun je op een gegeven moment daartoe besluiten, maar hem weer laten spelen.
Voor het meetrainen bedoel je? Het meetrainen bedoel
je? Ja, hem laten meetrainen inderdaad. Maar hem ook laten voetballen, eigenlijk in dezelfde week nog, ja, weet je, dat gaat denk ik veel te ver. Ik heb natuurlijk wel bij PEC Zwolle meegemaakt dat de trainer daar beschonken de auto tegen een lantaarnpaal reed. Dat is ook niet... ook niet helemaal vergelijkbaar, want dat was een eenzijdig ongeval. Maar wat je in zulke gevallen, denk ik, als eerste moet doen, is keihard met de billen bloot en heel hard spijt betuigen. Dat heeft Heracles van de week ook gedaan met een filmpje waarin Vloed zei van, ja, weet je, er gaat geen dag voorbij dat ik er niet aan denk en zo. Dus dat is één. Dan gaat het vervolgens rusten en dan moet je eigenlijk op ontwikkelingen in die zaak afwachten totdat je het volgende besluit kan nemen. En dat heeft Heracles dan niet gedaan, want ze hebben gecommuniceerd van, ja, we laten hem in eerste instantie, laten we hem weer meetrainen. En op de vraag of hij dan ook snel weer speeltijd zal krijgen, was het, nee, dat is allemaal nog ver weg. Ja, als je dit dan vervolgens doet, dan kan ik me wel voorstellen dat een deel van de achterban begint te stijgeren.
Ja, Mikkels, Wormoed zei nog wel van, ja, weet je wel, hij is onderdeel van de Heracles-familie en wij willen hem helpen dit te verwerken. Dus dit was zijn verhaal eromheen, weet je wel. Los van het feit of het sportieve dan voorop staat of niet, dat was zijn verhaal er nog bij.
Ja, dat snap ik wel, dat ze hem ook wel willen helpen. Want ja, voor de jongens is er natuurlijk ook heel veel gebeurd. Maar ja, het enige slachtoffer in deze is natuurlijk de familie. De familie van het jongetje. En dat is niet Rijvloed. Hoe vervelend ook voor hem natuurlijk, of hoe erg dit ook voor hem allemaal is. Ja, moeten ze vooral daaraan denken. En als je dat in ogenschouw neemt, als je dat in je achterhoofd hebt, dan denk ik dat je, voordat je een speler laat invallen op de wedstrijdselectieformulier zet, of in de bus laat stappen, of noem het maar op, dan kom je toch wel tot de conclusie dat je dat niet moet doen op dit moment in het seizoen. Dat er tijd overheen zal moeten gaan. En dat hebben ze niet gedaan. Dus voor Heracles is dit wel... Ja, dat zijn minpunten die ze in een hele bestaan nog niet zo vaak hebben gehad. Daar heeft Johan volgens mij helemaal gelijk
in. Het morele kompas in Almelo was gewoon stuk deze week, dat blijkt.
Ja, nou, zo zou, dat is volgens mij perfect omschreven, ja. Ja.
Ja. Nou goed, laten we snel doorgaan naar de volgende stelling. Die heeft alles hiermee te maken.
Er is contact geweest met Feyenoord, alleen ja, dat is op dit moment stil. En ik heb ook vaak aangegeven dat ik heel goed me hier voel bij Vitesse. Dus het is natuurlijk geen straf om hier te blijven, absoluut niet.
Nee, dus eigenlijk ga je er grotendeels vanuit dat je het seizoen afmaakt.
Ja.
Was Bazour bij ESPN in een gesprek met Hans Krij. Mikos, stelling 2 is voor jou. Eigenlijk kan het niet Vitesse boven Feyenoord verkiezen. Pas op wat je zegt, anders komt DJ Stoffel zometeen met een reactie. Hè? Pas op met wat je zegt.
Nou, dat kan natuurlijk wel, omdat hij in een hele aparte situatie zit. Hè. Hij zou nu natuurlijk kunnen wachten tot over 4 maanden. Dan is hij transfervrij en dan stapt hij met een enorme berg aan tekengeld bij een club binnen. Waar er waarschijnlijk nog veel meer clubs geïnteresseerd zijn. Dus in dat opzicht kan het wel. Vorig jaar was Vitesse boven Feyenoord, maar we kunnen wel eerlijk zijn. Feyenoord is natuurlijk een grotere club dan Vitesse. Daar zal niemand over twijfelen. En het is ook niet zo dat uit het verleden is, omdat Feyenoord op dit moment ook boven Vitesse staat. En dat weer de stijgende lijn te pakken heeft. Maar het is wel een zaak geworden. Kijk, hij heeft natuurlijk alle recht om te wachten. En volgens mij is het wel zo als Feyenoord het juiste bedrag neerlegt bij Vitesse. Dat hij dan alsnog wel weg is. Alleen Feyenoord heeft 2 problemen. Ze moeten er met hem persoonlijk uitkomen. Dat bleek allemaal erg moeilijk, begreep ik deze week. Zelfs zo dat ik gehoord heb dat ze er misschien met Vitesse wel uit zouden kunnen komen. Maar dat dan ook nog eens met Bazour een akkoord, dat misschien nog wel lastiger zou kunnen zijn. Ja, dus dat maakt het allemaal lastig. En voor die jongen is het natuurlijk zo dat hij... hij kan ook wachten. En ook nog alsnog naar Feyenoord gaan, dan hebben ze natuurlijk een win-win. Want dan kan het geld wat in die transfer gestoken moest worden nu, dat kan op een andere manier aangewend worden. En voor Feyenoord is eigenlijk te hopen, want ik heb hem zaterdag zien spelen, dat ze het dan maar op deze manier oplossen. Want als deze jongen bij Feyenoord speelt en hij gedraagt zich, en daar gaan we natuurlijk even vanuit dat wel zo is. Ja, dan hebben zij echt wel een topspeler voor een koopje. Ik denk dat dan een koopje is als die tussen de 2 en 3 miljoen kost. Zo'n speler met deze kwaliteiten. Maar als die straks gratis zou kunnen komen, ja, dat zou voor Feyenoord echt een schot in de roos zijn, denk ik. Hoe vaak mensen daar ook anders over denken, omdat hij een verleden heeft bij Ajax. En omdat hij nog wel eens buiten de boot piest. Maar ik denk dat juist Arne Slot wel een trainer is die de wapens heeft, of die de ingrediënten en de gereedschappen heeft om deze speler op te rit te halen.
Nou, moet ik wel zeggen, Johan, ik had wel een beetje het idee toen ik hem na afloop hoorde bij ESPN, dat het ook was van ik geef dit terug aan de trainer. Aan Les, want die heeft mij toch best wel geholpen, op een positie opgesteld waarbij ik het vertrouwen heb gekregen, ook al ben ik soms een jongen met een gebruiksaanwijzing.
Ja, maar ik vond hem wel goed overkomen. Ook dat hij zei van, weet je, het is geen straf om hier te blijven, een beetje cliché wel. Maar normaal gesproken, als die jongen voor de camera staat, ja, weet je, dan is er altijd wat. En ik vond hem nu eigenlijk best wel professioneel overkomen. Zich schikken in zijn lot, dat die transfer nog maar een halfjaartje moet uitstellen dan. Maar ook gewoon loyaal naar zijn huidige werkgever, aan wie hij überhaupt al deze interesse te danken heeft. Dus ik vond dat hij dat wel heel netjes oplost. En ik krijg inderdaad ook de indruk dat Letts, dat dachten we aanvankelijk trouwens ook bij Tanane, maar dat hij bij dit soort jongens wel de juiste snaar weet te raken. En het enige wat Mikos net zei, ik ben wel bang, Mikos, dat als Feyenoord straks tegen andere clubs moet gaan opbieden als die transfervrij is, dat ze het misschien wel gaan afleggen. Omdat het dan natuurlijk in plaats van misschien 2-3 clubs die zich nu concreet melden, dat het er misschien wel 10 worden. En dat dan het financiële misschien wel de voorkeur gaat geven.
Ja, dat denk ik ook. Dat zal zeker een gevaar zijn. Je kunt natuurlijk ook nu afkaarten. Dat mag, hè. Maar ja, dan moet die jongen dan ook voor openstaan. Als die dat niet is, dan zegt dat natuurlijk ook wel iets, hè, over je kansen voor in de zomer. Als die zegt, nou, laten we daarbij wachten. En het financiële gedeelte buiten Nederland is natuurlijk altijd interessanter dan dat het bij Feyenoord is. Dus dat is zeker zo. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, hij heeft bij Ajax heeft hij het laten zien. Hè. In eerste instantie heeft het niet door kunnen trekken. Toen is het misgegaan, we kennen het verhaal, misgegaan Wolfsburg, Porto. Utrecht gedeeltelijk weer opgepakt. Vitesse echt goed opgepakt. Dus wat doe je dan? Ga je meteen weer terug naar het buitenland, naar de top? Of zeg je, ja, ik pak die tussenstap in Nederland, 1-2 jaar in de top van Nederland, laten zien hoe goed ik ben bij het Nederlands elftal komen, en dan nog 1 keer als een grote jongen binnenkomen bij een buitenlandse club. Ja, dat zou het ideale scenario zijn, maar ik snap natuurlijk ook wel dat dit is geen wet, dat het zo loopt. Dus ook als hij straks bij Feyenoord zou tekenen en hij doet het daar 2 jaar goed, dan moet je ook nog maar afwachten of die clubs die hij in zijn hoofd heeft, of die niet al lang andere bazoers hebben gevonden voor andere prijzen in andere landen. Dus ja, je kunt daar niet zomaar op gokken, maar ik ben het met Johan eens. Hij kwam heel leuk, volwassen en enthousiast over voor de camera's. Ik vond hem ook goed spelen. Wat mij vooral opviel in die wedstrijd is dat hij... Kijk, Linssen tikte hem een keer aan op zijn Achillespees. 10 minuten later ligt Linssen gillend op het veld. Hè. Ik zag hem een paar keer lachend wegduwen. Ja, dat zijn spelers die zeg maar met hun gemak voetballen. Hij voetbalt op techniek, op inzicht. Hij is niet onder de indruk van de situatie. Ook niet omdat het tegen Feyenoord is. Ja, en dat soort spelers ja, die voetballen op hun gemak, op hun techniek. En ja, dat is eigenlijk precies wat Feyenoord mist. En het opvallende is, Vitesse zou rond de 3 miljoen vragen. Feyenoord kon dat niet betalen, terwijl Veerman eigenlijk al duurder was. Of Feyenoord wil dat niet betalen. Kijk, bij Veerman moest ik een contract afgekocht.
Ik vind 3 miljoen echt een belachelijk bedrag.
Is veel geld, is absoluut veel geld. Alleen, dan kijk je natuurlijk naar de duur van het contract. Dan is het echt veel. Maar stel dat hij 1,5 jaar had gehad nu, ja, dan is het een koopje. Dus het is een klein beetje wat je vreest voor de zomer. Als je nu zegt, ja, we doen het niet, want 3 miljoen is te veel. Ja, in de zomer is hij dan misschien vertrokken naar een andere club. Dus het is ook een klein beetje in het moment. Ik ben het wel met je eens. 3 miljoen voor een 4 maanden seizoen nog afkopen. Dat is gewoon zeker voor Feyenoord.
Dat is
heel veel geld.
Nee, maar dat moeten we loslaten. Want dit is een oude discussie die we nu voeren. Want het gaat dus niet meer om wat jij net zegt, Mikkels. Het gaat niet meer om die restduur van het contract, dat half jaar. Het gaat erom dat hij over een half jaar transfervrij is en hij dus 3 miljoen kan vragen of 4 miljoen tekengeld kan vragen, bij wijze van spreken, of wat je daar allemaal voor krijgt. Maar je wil de zekerheid hebben dat je hem nu hebt, want juist omdat die contracten aflopen, wordt een speler meer waard als je hem echt wil hebben, als hij echt gewild is.
Maar ze betalen voor Patrick Walemark, betalen ze iets meer dan 3 miljoen. Hè? Deze jongen is 1,5 jaar geleden, heeft hij zijn debuut gemaakt op het hoogste niveau in Zweden. Is wel, als ik vriend en vijand spreek, zijn ze allemaal wel enthousiast. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook mensen destijds geweld die Liam Kelly heel goed vonden. Ik heb ook mensen gesproken die zeiden Robert Bosnić wordt een schot in de roos. Ik heb mensen gesproken die zeiden Lucas Prato gaat de 20 maken bij Feyenoord. Dus je moet het altijd nog maar afwachten. Maar in dit geval klinken de geluiden wel zo stellig en enthousiast dat het bijna wel moet dat dit een hele grote speler gaat worden bij Feyenoord. Of in ieder geval een schot in de roos. Maar daar betalen ze wel 3,2 miljoen voor. Terwijl ze net eigenlijk al een rechtsbuiten hebben gehaald, hè, van de zomer. Jahan Baks, ze hebben daar nog Toornstra kan daar spelen. Nelson zou er nu nog kunnen spelen. Dus op dit moment zou het nog wel op te lossen zijn. En ja, met Bazour erbij geven ze de ploeg op dit moment een enorme boost. Met die Zweedse speler erbij zou je eigenlijk moeten denken, ja, alles wat hij nu presteert dit seizoen is meegenomen. En dan gaat het meer over na de zomer.
Maar het zit hem dus vooral in het feit dat je zekerheid wil hebben dat Bazour komt. En dat betekent dat hij 3 miljoen waard is. Want als PSV achter hem aan zit, misschien voor volgend seizoen of misschien tussentijds alle blessures. Als er nog andere clubs komen, ja, dan moet je zekerheid hebben dat je hem wil hebben. Dus dan gaat de prijs toch automatisch omhoog. Dus met een huis toch ook. Als je een huis wil hebben per se en er komen 20 geïnteresseerden op af.
Klopt. Maar het is natuurlijk ook zo, als die transfersom niet betaald wordt, is het natuurlijk niet zo dat Feyenoord met een miljoentje wegkomt. Hè? Dan komt er inderdaad nog wat tekengeld bij en zo. Dus ja, spelers handelen daar ook naar. Hè? Ja, jullie betalen voor mij geen transfersom. Dus ik kan wel meer vragen op dat gebied. Of op dat gebied. Of er kan wel een tekenbonus bij komen. Dus er zit altijd een fors prijskaartje aan vast. Maar ja, je hebt gelijk. Het is natuurlijk ook het moment om anderen de loef af te steken. Door het juiste bedrag neer te leggen. Maar ik denk dat de directie van Feyenoord het wel eens is met Johan Inan. Dat 3 miljoen te veel is. En dat zij eerder denken aan 2. Als ze dat überhaupt nog hebben. Omdat dat nu naar BK Hekken moet. Om die Zweedse speler binnen te halen. En er is ook nog natuurlijk geld uitgegeven aan die Amerikaanse jongen.
Ja.
Waarvan wordt gezegd. Ja, dat is wel een speler die goed is. Maar die heeft echt wel wat tijd nodig. Vooral op het voetballende gedeelte. Ja.
Maar Johan, als je dan echt de aanval wil openen op PSV en Ajax. Als je dan echt mee wil doen. Dan betaal je toch die 3 miljoen bij wijze van spreken. Ook al zouden ze nu, wat Mikkels net zegt, en niet zo snel uitkomen met die speler, met de speler zelf nu.
Weet je, Jan, ik zei dat net, ook vanuit Vitesse bezien. Vitesse raakt hem sowieso kwijt. En dan zou ik denken van, noem dan een bedrag waarbij je nog er een mooi centje aan overhoudt. Maar waarbij je ook weet dat er nog clubs zijn die dat willen betalen voor een jongen die nog 4 maanden voor Vitesse voetbalt. En 3 miljoen, ik geloof niet dat er een club is die ook met 3 miljoen gaat bieden op Bazour. Dus dan zou ik zeggen van ja, weet je, vraag dan 1,5 miljoen. En het enige wat ik dan nu kan bedenken is van dat die concurrentiestrijd misschien een rol speelt. Betrof het, ik noem eens wat, bij Fika. Dan hadden ze misschien wel gezegd, oké, 2 miljoen is prima. Maar omdat het nu Feyenoord is, toch om een beetje af te schrikken, 3 miljoen. Maar normaal gesproken zou ik zeggen, 3 miljoen, dan kun je als Vitesse zijnde wel vragen. Maar daar ben je eigenlijk ook een beetje dief van je eigen portemonnee.
Mikkels, jij zei, Feyenoord was er met Vitesse wel waarschijnlijk uitgekomen. Want die 3 miljoen is een beginbod en dat eindigt misschien bij 2, 2,5. Maar het gaat dus vooral om dat zij er financieel met Bazour niet uitkomen bij Feyenoord.
In eerste instantie was dat het verhaal wat deze week speelde. Dus letterlijk werd er gezegd van, joh ja, als we eruit komen met Vitesse, dan is het nog maar de vraag of we er met Bazour uitkomen. Dus dat was in eerste instantie het verhaal. Ja, ik denk dat als ik Vitesse in het hoofd van Vitesse kan kruipen, dat je zegt, ja, 3 miljoen, dan ga je dus uit. Je gaat altijd omlaag, hè. Als je zegt, ja, is de Praag, dan gaat het omlaag. Dus dan inderdaad, ga je richting de 2,5, 2 miljoen en daar iets daartussen. En ga misschien iets met een doorverkoop, et cetera, doen. Dus dat had misschien gekund. Ik denk wel dat de situatie nou dit weekend ook wel een klein beetje veranderd is. Vitesse hijgt plots in de nek van Feyenoord. Terwijl eigenlijk iedereen wel gedacht had, Feyenoord wint die wedstrijd. En dan is het 9 punten. Dan kan Vitesse heel veel willen dit seizoen. Maar dan moet je nog maar hopen dat je zelf vierde wordt. Ja, nu zien ze de derde plaats in de buurt komen. Ze pakken 6 punten van Feyenoord. Ja, ja, als je dan Bazour weg laat gaan, dan geef je eigenlijk voor alles wat je dit weekend hebt heroverd, zeg maar, op Feyenoord, geef je dan in één keer weg. Dan zeg je, wij hebben wel die 3 punten van jullie, maar hier hebben jullie onze beste speler. Dus ja, we kunnen ons wel weer schrap zetten omdat het gat groter gaat worden. Dus ja, het is ook een gevoelskwestie. En ik weet niet in hoeverre ze in Arnhem per se dat geld willen hebben. Of dat ze zich kunnen veroorloven om een speler straks gratis de deur uit te laten lopen. En nu 2,5-3 miljoen te laten lopen.
Ik denk na dit weekend, Johan, dat als Arnhem ze belt, dat ze bij Vitesse zeggen, doe maar 3,5.
Nee, is een goed punt wat Mikos aansnijdt.
Er werd mij zaterdagavond wel gezegd, ja, nu komt hij niet meer. De mensen die zeg maar betrokken zijn bij het vrijstellen van het geld, om het maar zo te noemen, of het vrijmaken van het geld. Nu komt hij niet meer, want ja, dat is naar die Zweedse aankoop gegaan. Maar Feyenoord weet je dat natuurlijk nooit, want toen een bod werd gedaan op Veerman en je is rondbelt in bij Feyenoord en zegt, joh, we hebben net de jaarcijfers bij jullie gezien, hoe kan je godsnaam een bod op Veerman doen die rond de 5 moet kosten? Dan kan dat ook in één keer wel, dus je weet het nooit. En bij Vitesse moet je ook altijd nog nadenken. Ja, wat nou als je hem niet verkoopt en Bazour raakt geblesseerd, hè, in januari. En je bent hem straks 6 weken kwijt of zo. Ja, dan ben je ook een hoop geld kwijt en dan heb je hem toch niet. Dus je moet ook vaak een beetje naar de zakelijke kant kijken. Maar ja, zij denken toch, als wij Feyenoord nu verder helpen, dan schieten we onszelf in de voet, denk ik. Dus ik denk dat ze zich echt wel schrap zetten nog de komende tijd.
Nou goed, laten we dan snel doorgaan naar de volgende stelling. Stelling 3. Eerst nog even deze mededeling.
Ben jij voetbalkenner en zijn jouw voorspellingen vaak goed? Speel dan wekelijks mee met Score 4 via ad.nl/score4. Voorspel 4 goede wedstrijden en maak kans op €5.000. Je maakt iedere week opnieuw kans. Score 4 is een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Hier komt stelling 3.
Ik denk heel scherp, uitstekend Ajax. Zeker vooral het eerste half uur. Dat was denk ik bij vlagen genieten. Utrecht had totaal geen aanbod op ons positiespel, denk ik.
Johan, stelling 3. Ajax is makkelijker uit de winterstop gekomen dan PSV.
Dan kunnen we volgens mij op basis van die eerste wedstrijden die we gezien hebben, makkelijk ja op zeggen. Dat zit hem in het spel vandaag, de uitslag. Maar ook in de personele bezetting. Want bij Ajax was het een beetje de vraag of Martinez op tijd fit zou zijn voor de hervatting. Nou, dat bleek zo te zijn. Dus eigenlijk waren alle basisspelers op Haller, die met die focus te gooien doet naar de Afrika Cup, waren ze allemaal beschikbaar. En die werd dan nog eens vervangen door Brian Brobbey, een oude bekende. Nou goed, weet je, dat is in Utrecht wel vast een goede zet gebleken. Je had, als je naar Brobbey keek dan, en de rest van de ploeg, hoe makkelijk Ajax voetbalde, dan kon je wel zien dat het idee erachter, hè, een spits huren die al bekend is met het team, de kleedkamer, het strijdplan, noem alles maar op. Ja, weet je, dat pakte in Utrecht alvast geweldig uit. Het sprankelde bij vlagen als vanouds, waar PSV nog niet echt een overtuigende zege boekte. Maar goed, heel veel zegt dit voor mij nog niet over de verloop van de titelstrijd.
Mikos, wat vond jij als je kijkt naar die wedstrijd?
We gaan het zien, Etienne, want ze spelen zondag tegen elkaar. Het is heel opportunistisch om te zeggen, die is er beter uitgekomen dan de één. Omdat in deze fase ook die coronabesmettingen en de gebrekkige voorbereiding een rol speelt. En ik heb Smit na afloop gezien en die zei, al die spelers die misten, ook heel veel spelers die eigenlijk niet 100% fit waren, die aan de wedstrijd begonnen, dat hij zich daar een beetje zorgen om had gemaakt. Ajax heeft een veel bredere bank, dus dat voordeel is er nu wel. En ik vond wel, ik heb de eerste 20, 25 minuten gezien, daar heeft Ten Hag wel gelijk in. Ja, Utrecht werd helemaal weggespeeld. Het lag ook een beetje in Utrecht, denk ik, maar Ajax speelde erg goed. En bij PSV was die overwinning wat minder duidelijk. Dus als je het zo bekijkt wel, heeft Ajax makkelijker gewonnen van Utrecht uit dan dat PSV deed van FC Groningen uit. Ik heb ook wel een moment gezien waarin die spits van Utrecht, die Doefikas, helemaal alleen voor de keeper verschijnt. En ik zit nou verdorie al 2 jaar lang naar wedstrijden te kijken dat er niet gevlagd wordt bij mensen die 3 meter buiten spel staan. En die zie je dan nog op die keeper afrennen en dan zit iedereen zuchtend op de tribune. Want dan zeg je, hij schiet er straks in en dan wordt hij toch weer afgekeurd. Want we hebben het allemaal al gezien. En hier vlaggen ze hem af. Ja, dat is natuurlijk, het was een utopie voor FC Utrecht dat ze denken dat ze die wedstrijd nog in een andere plooi hadden kunnen gooien. Maar ja, dat soort dingen speelt straks ook allemaal mee, ook in de beeldvorming. Want stel dat die bal erin gaat, vlak daarna krijgt Doefikas nog een kopkans, is het 2-2 misschien uit het niets. En dan zegt iedereen, ja, hoe kan dat nou? Ajax is toch wel slordig, hè, concentreren zich niet. Dus het zit allemaal heel nauw, maar ja, we gaan het zondag zien. Als PSV iets wil deze competitie, en het klinkt volgens mij gek als je koploper bent, dan moeten ze die wedstrijd winnen. Want ook als ze gelijk spelen, dan blijven ze natuurlijk wel koploper. Maar dan denk ik dat ze de kans om Ajax 3 punten afhandig te maken hebben laten liggen. En dan moeten ze maar hopen dat er een andere ploeg dat in de competitie gaat doen. En dan weet ik wel, er zijn fans uit Eindhoven die dan zeggen, dat is helemaal niet waar. Want als wij daarna, als we gelijk spelen, alles winnen, dan zijn we kampioen. Maar ik denk dat PSV makkelijker tegen andere clubs nog een keer onderuit gaat. Je moet ook nog naar Feyenoord bijvoorbeeld, waar ze over het algemeen verliezen, dan dat Ajax dat doet. Dus ik denk echt dat ze die wedstrijd moeten winnen en een gat van 4 punten moeten slaan. En dan hopen dat dat genoeg is tot het einde van het seizoen.
Ja, want als je PSV zat te kijken tegen Groningen, ze staan met 1-0 voor. Ze kregen niet heel veel kansen om de oren, sterker nog heel weinig. Maar toch denk je in die laatste 10 minuten, hij kan zomaar vallen bij PSV. Terwijl je ook wedstrijden ziet van ploegen die 1-0 voor staan, dat je denkt, nou, die voetbal hem lachend uit, er gaat niks gebeuren.
Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja, en dat gevoel had je bij Ajax niet. Ondanks die kans die ik net beschreef. Bij Ajax had je het gevoel, Anthony scoorde. Ik dacht, ja, nou ja, je hoeft eigenlijk die wedstrijd niet meer te kijken voor de spanning. Want die wedstrijd is te snel beslist. Hè? Ajax, een wedstrijd van Ajax wordt vaak wat spannender als het heel lang 0-0 blijft. En zo'n ploeg zich opricht, zo'n kleinere club. En bij PSV had je inderdaad, heb ik tot het einde toe gekeken met het idee van ja, hij zou toch nog wel kunnen vallen. En dan heb je het over FC Groningen die moeilijk scoort. Maar dat toch ook een paar kansjes kreeg. Hè? Die Strand Larsen als die wat sneller handelt. Ja. De bal op de lat van Duarte. Het zijn toch een paar kansen. Die keeper die er toch heel ver aan de zijkant uitkomt en een groot risico neemt. Ja, dat gevoel heb ik bij Ajax nooit gehad. Dus in dat opzicht heeft de Ajax-fan wat makkelijker achterover leunend naar de wedstrijd kunnen kijken dan de PSV-fan.
Geen spel tussen te krijgen.
Hey, en zo'n trainingsstage bij Leipzig, werkt wel vruchten af. Hè? Dan moeten ze misschien vaker doen dat ze een speler 6 maanden naar Leipzig sturen, of niet?
Ja, ik blijf het zeggen. Er schuilt echt een fenomeen in Brobbey. Het is zo bijzonder. Ik heb die jongen nu 10, 15 keer zien spelen en er is geen wedstrijd geweest waarin die geen kansen creëert. Tuurlijk, dat doe je ook met het team, maar op de een of andere manier is die jongen altijd gevaarlijk. Of dat nou in de diepte is, of doordat hij zijn brede bibs erin zet. Die jongen heeft het neusje voor de goal, hij is een goed aanspeelpunt en hij ligt ontzettend goed in de groep, want ze lopen er allemaal mee weg. En in die zin, normaal zou ik zeggen van, joh, weet je, een speler die voor mij mag eigenlijk zich veel principiëler opstellen, hoor. Naar jongens toe die weigeren bij te tekenen. Ik denk dat het moment ook wel is gekomen dat je als clubleiding de koppen bij elkaar moet steken en moet gaan zeggen van, joh, wat doen wij met jongens als Mazraoui, Onana, Brobbey, die niet bijtekenen. Is het dan wel verstandig als wij dit soort jongens blijven opstellen? Want zo maken we het voor hun opvolgers met een aflopend contract ook wel heel makkelijk om te zeggen van, joh, die krabbel die ga ik ergens anders zetten. Maar dat Overmars en Ten Hag hem continu hebben lopen appen en gezegd hebben van, kom alsjeblieft terug, want in januari liggen de kansen, dan is alleen naar de Afrika Cup. Ja, dat heeft zijn vruchten wel afgeworpen, want Brobbey was meteen terug en hoe?
Maar wat doet hij nou als hij Haller terugkomt? Hè, die kan je op basis van wat hij heeft laten zien, kan je die natuurlijk niet op de bank houden. Wat is er voor Brobbey ergens op het veld een alternatief? Of is het dan...
Nee, dan gaat één voor beide spelen. Ja. Ik zie niet in dat hij met... of hij moet... dat zou wel een tactisch foefje van Ten Hag kunnen zijn. Om een keer te zeggen van, joh, tegen deze tegenstander, ik noem maar wat hoor, dat ze straks tegen Atletico moeten in de kwartfinale van de Champions League. Dat hij ineens verstandig acht om met twee sterke spitsen voorop te gaan spelen. Maar goed, dan moet je met andere spelers gaan schuiven. En dan belandt Anthony Berghuis of Tadic op de bank. Dus ik zie dat niet snel gebeuren. Maar ja, weet je, het is sowieso wel een goed wapen. Want ik verwacht dan dat ook als Brobbey die wedstrijd tegen PSV zal beslissen, denk ik nog steeds dat Haller een streepje voor heeft. Ook omdat hij natuurlijk veel meer waarde vertegenwoordigt dan deze jonge jongen.
Maar dat dacht je bij Klaas ook, hè?
Ja, dat klopt.
Dus het kan ook wel weer snel gedaan zijn. Dat zou voor Haller natuurlijk wel apart zijn. Topscorers een beetje in de Champions League en even naar de Afrika Cup en dan niet meer terugkeren. Zeker. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat gaat lopen, ja.
Nou, vooral ook misschien, Mikkel, zeg je dit, omdat Brobbey wel anders is teruggekeerd, ook als spits. Hij was natuurlijk de invaller en niet echt de basisspits, maar hij presenteert zich nu echt als een basisspeler. Dat is echt wel anders.
Ja, maar dat komt natuurlijk ook door de hele situatie. Hè? Want toen ze hem haalden, toen wisten ze natuurlijk al, hij gaat weg. Dus ja, als hij tekent, dan ga je deze wedstrijden sowieso spelen. Ik vond het tweede doelpunt was een prima doelpunt hoor. De eerste, ja, dat zie ik op het amateurveld eerlijk gezegd ook hoor. Die voorzet was perfect. Een hele kleine verdediger, sprong nog omhoog. Maar ja, dan gaat die bal eroverheen. Die hoeft hij alleen maar binnen te koppen. Dat zijn prima spitsen goals. Die had Haller natuurlijk normaal ook gemaakt. Maar ja, over zelfvertrouwen heb je bij Ajax-spelers natuurlijk nooit te klagen gehad. Hè? Als ze uit de jeugd vandaan komen, heb je altijd het idee dat ze al 100 interlands hebben gespeeld. En dat ze eens even mee gaan doen met waar ze altijd al bij hadden moeten lopen. Dus daar is hij geen uitzondering in. Maar ja, daarom is het wel interessant als Haller straks komt. Ja, hoe gedraagt hij zich dan? Gaat hij dan weer op de bank zitten waar hij vorig jaar eigenlijk niet mee kon leven en waardoor hij wegging? Of gaat hij die plek toch afdwingen? Gaat Haller het moeilijk krijgen? Het is een beetje wat Ajax al jaren doet natuurlijk. De lat zo hoog leggen dat topspelers tegen elkaar moeten vechten. Waar dat in de Eredivisie natuurlijk niet gebruikelijk is, dat topspelers op de bank zitten.
Het is sowieso een wapen, ook als hij op de bank zit. Dat heeft hij vorig jaar al bewezen. Want toen hij tegen Lille inkwam, forceerde hij de overwinning tegen AS Roma. Herinneren we ons ook nog dat Ajax moest winnen in Rome. Dat hij erin kwam en eigenlijk volgens mij binnen 5 of 10 minuten op het dieptepaas van Per Schuurs alweer trefzeker was. Thuis tegen Willem II uit mijn hoofd, 1-1, Brobbie erin, 3-1, laatste paar minuten. Dus hij heeft kracht, hij heeft snelheid en daarmee is hij bij uitstek de speler die in het laatste kwart, zeg maar, als tegenstanders vermoeid raken om dan even de genadeklap uit te delen. Het enige bij hem is, sinds hij prof is, heeft hij misschien bij Jong Ajax, maar nooit op het hoogste niveau, 90 minuten gespeeld. Ik geloof zelfs bij Jong Oranje niet. En bij Ajax zijn ze er wel heel blij mee dat hij bij Leipzig, waar ze toch heel veel op fysiek trainen, en Brobbie zelf ook aangaf dat het heel veel draait om diepgang, sprints trekken, heeft hij wel meer inhoud gekweekt. Dus dat gaat de goede kant op. En ze hopen bij Ajax nu dat hij de komende maanden ook die stap gaat maken. Dat ze hem een keer 90 minuten kunnen laten staan voor het geval Haller er niet bij is.
Eén moment wil ik er even terugpakken uit de wedstrijd van PSV, Mikos. Het was het moment dat Mauro Junior van Te Wierik een echte Litouwers kreeg. Een elleboog vol in het gezicht. Nou is Mauro Junior wat kleiner, dus het is wat sneller natuurlijk in zijn gezicht. Dat begrijpen we ook nog wel. Maar Bas Nijhuis, die keek ernaar. De VAR keek ernaar en ze liet het gaan zonder gele kaart. Toen dacht ik, maar dit was toch gewoon een elleboog, toch?
Ja, we kunnen een heel kort onderwerp van maken, ja. Ik dacht hetzelfde. En ik denk dat heel Nederland dat dacht. Zelfs fans van FC Groningen zullen dat gedacht hebben. Je ziet hem ook nog echt die zwaar maken. En ook nog een, alsof hij het een beetje inschatte waar die ongeveer zat. Ja, het is natuurlijk niet alleen bij Bas Nijhuis dat dit soort dingen wel eens passeren. Maar wel altijd bij Bas Nijhuis. Daarbij wil ik te zeggen, Nijhuis heeft deze situaties, bestraft hij eigenlijk nooit. En andere scheidsrechters laten het een enkele keer gaan. Maar ja, dit was natuurlijk niet best van de arbitrage.
Ja, dat was een heel apart moment inderdaad in die wedstrijd. Laten we snel doorgaan naar stelling 4. Dat is de allerlaatste. En daarvoor gaan we overschakelen naar Tilburg.
Ja, maar moedeloos word ik niet zo snel. Ik ben zelf ook een type wat in mindere tijden, slechte tijden, gewoon zijn schouders eronder zet. Ja. Dat probeer ik over te brengen op mijn team. Als je kijkt vanavond naar het team, dan denk ik ook dat je een team hebt gezien wat knokt. Dat ervoor gaat.
Wat vonden jullie trouwens? Klonk die moedeloos of niet?
Klinkt Fred Geel altijd, maar ik heb ook die wedstrijd gezien. En dus kun je afvragen, hè, hoeveel wedstrijden heb jij wel niet gezien? Maar de beginfase zag je al, dit gaat het niet worden bij Willem II. En dit is wel een cruciaal punt. Ik heb altijd ook wel gedacht, als je een trainer bent zoals Fred Geel en je werkt aan het voetbal en het loopt even niet en je houdt vast aan de principes, aan de manier van werken, aan het voetballen, dan komt dat op een gegeven moment weer terug. Dat zie je heel vaak, dan komt het wel terug. Maar deze club heeft er nu een aantal keren gehad dat ze het goed deden in een seizoen en een seizoen erop slecht, of een paar keer zelfs heel slecht. Dus die weten ook dat het een tijd lang zo kan duren. Maar dan moet je eigenlijk na de winterstop, als je een nieuwe start maakt, dan moet je eigenlijk wat meer bieden dan nu, waardoor je een beetje houvast krijgt. Maar zoals zij starten in een wedstrijd die echt gewonnen moest worden, hè, notabene PEC Zwolle. Johan kent ze en weet hoe de situatie daar nu is. Maar dan moet je meer bieden. En als je dan die wedstrijd eigenlijk zo met 0-2 verliest, en natuurlijk ze hebben wel geknokt, maar zonder enige overtuiging, ja, dan ga ik me wel afvragen of het bij Willem II wel goed komt.
Oh, daarom heb ik een mooie stelling, die heb ik nog niet eens gedaan namelijk, want ik vond alleen al deze eerste quote.
Ja, maar moedeloos word ik niet zo snel.
Dat hoor je ook. Fred Grim verdient een betere selectie.
Nou Johan, zeg jij het eens. Die selectie is niet zo heel slecht, toch?
Volgens mij mankeert daar niet zo heel veel aan, toch?
Dit is toch een Willem II selectie?
Ja, dat
Nou ja, ik heb dit is ook een beetje gedaan, omdat vorig jaar onder het werd Koster ontslagen en toen moest Petrovic het overnemen.
Ja.
Maar toen had Koster daarvoor het jaar daarvoor ook een fantastisch jaar gedraaid. Maar kennelijk zit het dus iets structurelers, want als ook Fred Grim deze boel niet aan de praat kan krijgen.
Ja, kennelijk is het op dit moment een club die diepe dalen kent en die in problemen kan raken. En Petrovic heeft dat met hort en stoten, maar hij heeft het wel gered. Hè, want ze stonden heel slecht toen die kwam. Uiteindelijk hebben ze het gered. Maar blijkbaar is Willem II niet in staat om een betere selectie bij elkaar te krijgen dan de afgelopen jaren. En dan kom je in deze contraien terecht. Dus ja, en dan is het vaak ook, ja, wat haal je in de winterstop? Is dat nou een gouden treffer? Ik heb naar Sparta zitten kijken, we hebben het net over die keeper gehad, maar die Namli... Die ken je ook goed, denk ik, Johan. Nou, die speelt echt fantastisch. Als ik die zie spelen, denk ik, ja, die kan zo in de top 5 mee. Moeiteloos.
Ja, een hele goede speler.
Ja, en als Sparta dat zo'n speler kan halen... en je ziet dat het voetbal er wat in komt... want ja, ik heb er wel eens discussies over gehad met Slot... Hè, over hoe hij Cambuur ziet en hoe ik Cambuur zie. En ik heb niks tegen Cambuur. Integendeel, leuke club, veel fanatieke supporters... en onze collega Wietse Dijkstra is ook helemaal dol van... dus daar moeten we ook rekening mee houden.
Ja.
Maar die hebben in thuiswedstrijden, volgens Slot, en die gaat dat echt wel na, hè, heel vaak balbezit. Vaak als je de doelpunten vergelijkt, hè, het expected goals gebeuren, zeg maar, hebben ze meer kwaliteit van kansen gecreëerd dan de tegenstander. Ook tegen wat grotere clubs. Maar ik weet niet hoe nu die cijfers waren, maar ik heb zitten kijken. Sparta had er wel 6 kunnen maken. En dan heb het over Sparta, hè, met Dalmau, die eigenlijk bij Utrecht ook weer helemaal mislukt is. Maar volgens mij komt dat eigenlijk grotendeels door Namli. Bal aan zijn voet, nog een keer aan zijn voet, rustig draaien, openingetjes vinden. Ja, dat is een speler, die hoort natuurlijk niet bij Sparta te spelen, laag in de eredivisie. Maar als je die een halfjaartje kan hebben, kan je wel weer omhoog stomen met een beetje geluk.
Wat Willem II denk ik wel een beetje opbreekt, is dat ze hebben ingeboet op doelpunten. Want ze hadden natuurlijk in Pavlidis hadden ze wel echt een doelpunt te maken. Als we verder teruggaan, dan liep daar Frans Sol, die jaarlijks goed was voor 20 goals. Zitten nu
Isaac.
Ja, Alexander Isaac, hele goeie. Die zitten nu niet echt meer tussen. En je merkt gewoon, bij PEC heeft het mij bijvoorbeeld helemaal niet verrast dat ze, ja, wel dat ze nu nog niet eens 10 punten hebben. Maar als je die selectie aan het begin van het seizoen, als je die namen op een rij zet, en je doet even een prognose van hoeveel doelpunten gaat de speler maken. Want er zijn trainers die dit doen. Hè? Peter Bos bijvoorbeeld staat erom bekend. Die gaat voor het seizoen gaat hij zijn selectie af. En dan noteert hij een aantal... reëel aantal doelpunten achter. En op basis van het aantal gemaakte doelpunten, daar gaat hij ook individueel over in gesprek met spelers, dan kan hij dan concluderen van oké, wij gaan tussen plek 3 en 5 spelen. Of bij Heracles misschien wel van, weet je, met een beetje geluk, dan halen we de play-offs voor Europees voetbal. Nou, als je dat bij PEC zou doen, dan had je al wel kunnen verwachten dat het een seizoen vol degradatiestress zou gaan worden. En ik moet eerlijk zeggen, als ik nu bij Willem II kijk, ja, daar word je ook niet echt, echt vrolijk van. Weet je, Jane Nunnally bijvoorbeeld vind ik een leuke speler, maar is niet echt een doelpuntenmaker. En die jongens die ze van Bayern hebben opgehaald, Kwasi Wried, die maakte af en toe wel eentje, maar niet aan de lopende band zoals Isaac en Frans Sol en Pavlidis dat deden. Dus ja, weet je, zo roep je de problemen ook wel een beetje over jezelf af. Ik moest ook nog denken aan het beeld van vorig seizoen onder Petrovic, dat we Matte van Geel en Joris Matthijssen bibberend op de tribune zagen zitten. Nou, die kant lijkt het wel weer op te gaan nu.
Ja, want waar Matthijssen, Mikkels, een tijd geleden nog de complimenten kreeg voor de vroege scouting in de Bundesliga, de tweede Bundesliga, dat ze daar aan het scouten waren en daar spelers vandaan haalden. Ja, dat zet dus, als je dus niet die jongens voorin hebt om de doelpunt te maken, ook geen zoden aan de dijk op de lange termijn.
Nee, in de harde kern is al een keer langs geweest, hè, voor een gesprek met Matthijssen. Daar waren ze zeer ontevreden over. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, geloof ik, omdat er mensen met een stadionverbod bij wilden zitten. En Willem II weer niet zitten. Maar zo gaat het natuurlijk in de voetballerij. En ja, als je haal je Isaac binnen en maakt een hoop goals, dan wordt er gezegd, kijk eens, die hebben geweldig gescout. Ja, zo gaat het. Kijk, vorig jaar werd er over Arnezen bijvoorbeeld, om het maar weer eens naar Feyenoord te tillen. Werd er natuurlijk ook gezegd, ja, Bozenik, Texera, noem ze maar op. Ja, het is allemaal niet best wat er wordt binnengehaald. En ja, dit jaar heb je Trauner, Pedersen, Arsnes, noem ze allemaal maar op. Dan heb je een geweldige technisch directeur en een geweldige scouting. Dus het is ook allemaal een beetje afhankelijk van een beetje geluk. En ook van een trainer, want er zijn natuurlijk ook trainers die wel iets maken van een speler die niet zo heel bijzonder is. Dat zie je toch vaak als spelers die een goed seizoen draaien, ergens een transfer maken en we horen er nooit meer wat van. Dus ja, dan is het toch aan Fred Grim, als hij heeft toegestemd met spelers die zijn gekomen, dat hij er wat van maakt. Anders had hij misschien voor het seizoen moeten zeggen, ja luister, ja, dit is mijn selectie niet, hier kan ik niks mee.
Of hebben wij Fred Grim eigenlijk te hoog ingeschat, omdat hij bij RKC eigenlijk natuurlijk gedegradeerd was in dat coronajaar, want hij stond onderaan. En het tweede jaar is hij natuurlijk erin gebleven. Toen er met Horten en Stoten, maar is wel ingebleven uiteindelijk. Misschien hebben we ook Fred Grim wel iets te groot gemaakt.
Nou, niet in die zin door die prestaties. Ik denk, we hebben het een paar keer over Fred Grim gehad. En ik in het bijzonder. Ik had gezegd, nou, die kan wel naar een club als FC Utrecht of zo.
AZ, heb je nog zelfs geroepen.
AZ, omdat hij aan het voetbal werkt. En dat zie je wel. Bij RKC was natuurlijk nauwelijks geld, nauwelijks echt goede spelers. Maar ze voetbalden wel. Dus je zag, zeg maar, dat er aan het elftal gewerkt was. En dat heb ik ook een fase dit seizoen bij Willem II gezien. Maar misschien is het voor Fred Grim ook moeilijk, zoals voor veel trainers is. Ja, als er een neerwaartse spiraal is, ja, en je bent een voetbaltrainer, dus je wil echt zorgen dat die driehoekjes blijven. En dat komt niet terug, of dat komt niet meer tot uiting in resultaten, dat het moeilijk wordt. Dan heb je misschien weer een ander type trainer nodig die dat een halt toeroept en die even kan zorgen dat er wel wat punten binnenkomen zonder de kwaliteit van het voetbal centraal te stellen. Dus ja, dat is misschien bij Grim wat minder verzorgd. Aan de andere kant, ja, er zijn nu een aantal trainers die het moeilijk hebben gehad. En ik denk dat Fred Grim en Adrie Koster, jij noemde hem al, dat zijn volgens mij wel een beetje dezelfde type trainers. Hè, die van het voetbal uitgaan, ja. En in fases is dat heel goed gegaan bij Willem II. En nu gaat het niet goed, maar...
Grappig, hè? De Kees van Wonderen bekendgemaakt niet te verlengen. Verloren van RKC dit weekend. En voor de winterstop, laatste potjes, was het ook al niet top. Danny Buijs. Verloren voor PSV in een niet al te overtuigende wedstrijd van Groningen. Frank Wormoet loopt ook niet heel lekker. Johnny Jansen, Heerenveen. Ik denk dat er minimaal twee het einde van het seizoen niet gaan halen. Want...
Met die kanttekening dat Johnny Jansen nog niet officieel heeft doorgekregen dat hij niet mag blijven. Hè?
Ja, eens. Maar daar gaan we wel een beetje vanuit. En mag ik nog één ding zeggen over
ja, er zit wel de extra tijd, hè? Dus scouting. Geef het dan, de vierde official staat op
de aanbod. Ja, dat weet ik. De extra tijd van de extra tijd. We noemden net het voorbeeld van Isaac. En op het moment dat zo'n jongen de 20-25 inlegt, dan wordt Willem II wordt geprezen om een geweldige scouting. Nou is Isaac zo'n voorbeeld van een toevalstreffer, een speler die bij Dortmund zat, daar niet aan de bak kwam, bij menig eredivisieclub is aangeboden. En Willem II hapte toe. En die waren uiteindelijk spekkopen, maar dat heeft dan vervolgens heel weinig met scouting te maken, volgens mij.
Sterker nog, ze hebben geoefend in Marbella. Tegen Dortmund en daar was hij bij. En rond die wedstrijd werd gezegd, joh, ja, Isaac, goed, hè, zit nog steeds bij jullie. Ja, mag wel verhuurd worden, is niks voor jullie. Hè? Gechargeerd gezegd, is het zo gegaan? En toen hebben ze gezegd, nou ja, die willen we wel hebben. En vervolgens maakte hij een aantal wedstrijden geen goals. Maar toen is hij als de brand weer gegaan. Geweldige speler natuurlijk. En toen ging het goed. En toen werd er inderdaad gezegd, ja, kijk eens even, die scout, die contacten die ze in de Bundesliga hebben, die zijn geweldig. En dat is deels natuurlijk zo. Want ja, uiteindelijk is het je gelukt om zo'n speler weg te halen. Maar Johan heeft wel gelijk. Heel vaak is het ook wel dat je met heel veel geluk komt. En het schoolvoorbeeld is natuurlijk Graziano Pelle. Die bij Feyenoord een schot in de roos is. Omdat de zoon van Ronald Koeman op de vakantie toevallig tegen hem aanloopt. En zegt, wil jij niet toevallig bij Feyenoord spelen? En hij zegt, nou, ja, laat ze maar eens bellen. Hij wordt binnengehaald en het is een schot in de roos. Dus ja.
En wat betreft die trainers, Etienne. Ik zei net, bewonderen, Wormoet. Moet even het Overijsselsgehalte ook een beetje hoog houden natuurlijk. Ik denk dat die het einde van het seizoen nog wel gaan halen. Maar voor die twee in het noorden vrees ik wel.
Ja, maar moedeloos word ik niet zo snel.
Goed zo. Jongens, dit was de AD Voetbal podcast voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Dan met Sjoerd Bassoe. Dank Mikos, dank Johan en tot later deze week.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Wim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.